Is God goed? We gaan deze ochtend naar een boek dat niet vaak aangehaald wordt, maar vandaag doen wij dat. We gaan naar het boek Habakkuk, we gaan naar het Oude Testament. Hij behoort tot de kleine profeten, of daarmee wordt bedoeld dat zijn boek heel kort is. Habakkuk hoofdstuk 2, en van dat hoofdstuk willen wij het vierde vers lezen. Habakkuk 2, vers 4. Heeft u het gevonden? De Bijbel zegt ons, zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Ik lees het nogmaals. Zie, zijn ziel is hoogmoedig. Het gaat hier om twee soorten mensen. We zullen straks bekijken. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Maar, dat is een andere groep van personen, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En iedereen zegt amen. Ons thema vandaag is wandel door geloof. En dat lijkt zo simpel, door geloof te wandelen. Maar we willen ook vandaag kijken wat het inhoudt om door geloof te gaan wandelen. Dit is een belangrijk vers dat wij zojuist hebben gelezen. Want dit vers, het laatste gedeelte van dit vers, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, wordt driemaal in het Nieuwe Testament geciteerd, in het Nieuwe Testament aangehaald. Dus dat wil zeggen dat het best belangrijk is. Iets wat drie keer aangehaald wordt, genoemd wordt, dat moet wel belangrijk zijn. In Romeinen 1 vers 17 vindt u dat. De rechtvaardige zal leven door geloof. In Galaten 3 vers 11 en in Hebreeën 10 vers 38. Keer op keer wordt dat aangehaald. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Als u tot geloof bent gekomen, heeft u gezegd, Heer, ik vertrouw op u. Ik leg mijn leven in uw machtige handen. Is er geloof in vandaag in dit huis? Geloof in Jezus Christus. Dus de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. We willen kijken wat het inhoudt. Ik heb gezegd, het vers dat Habakkuk schrijft in hoofdstuk 2 vers 4, het gaat om twee soorten personen. De ene is hoogmoedig en die zegt, ik heb God niet nodig. Ik hoef hem niet te vertrouwen, ik wil hem niet vertrouwen. Dat is de ene groep. De andere groep zegt, ik heb God altijd nodig. Behoren wij tot die groep? Ik heb God altijd nodig. De gelovige die zegt, ik ben volkomen, ik ben geheel afhankelijk van de Heere God. Ik vertrouw op hem. Twee soorten mensen. Nou, de gelovige wordt gered, zegt de Bijbel, door het geloof. Dus hoe zijn wij gekomen tot de Heere God? Hoe zijn we gekomen op de plaats dat wij zeggen, ik ben nu een kind van God geworden? De Bijbel zegt ons in Efeze 2 vers 8, want uit genade bent u zalig geworden. Dat is puur uit genade, niet vanwege onze werken. Kom maar, door het geloof, en dan niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zal roemen. Niet uit werken, dus niet doordat wat ik doe en wat wij gedaan hebben, geweldige dingen misschien, worden wij behouden. Nee, Paulus zegt, we zijn niet behouden door onze werken. Maar omdat wij nu kinderen van God zijn, gaan die werken pas tellen. Vanaf het moment dat wij Jezus aannemen, gaan die werken tellen. We werken niet om gered te worden, maar omdat wij gered zijn, gaan wij uit, gaan we Jezus Christus verkondigen, gaan we mensen helpen, gaan we elkaar liefhebben in Jezus Christus. Maar niet vanwege onze werken worden wij gered. Dus de Bijbel zegt van, uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Zonder dat geloof. We denken maar aan Hebreeën 11 vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Je moet geloven en zeggen, hier, nummer 1, u bestaat. U bent er voor mij. En nummer 2, u moet geloven dat hij een beloner is, dat ieder die bij hem komt, beloond wordt. We gaan nooit met lege handen naar huis als wij bij God zijn geweest. Amen. Nou, deze boodschap wil kijken bij twee gewoon simpele punten. Nummer 1, wat is geloof? Wat houdt geloof in? En nummer 2, laten we dat geloof testen. Alles moet getest worden in het leven. Zo wordt het, moet het geloof eveneens getest worden. Nou, voor vele ongelovigen is geloof gewoon een sprong, zoals wij vaak horen, een sprong in de duisternis. Hé, je moet maar kijken waar je belandt. Maar dat is wat de ongelovige zegt over het geloof. Het is allemaal onzeker, zeggen ze. Je weet niet, is er wel zekerheid? Is er wel een hemel? Is er wel een God? En daarom zegt de ongelovige, geloof is alleen maar een sprong in de duisternis en je weet niet waar je belandt. Maar dat is niet de definitie die wij, die bijzonder de Bijbel geeft aan het woord geloof. Ieder mens gelooft. Of je nou de grootste atheïst bent of niet, ieder mens gelooft. De hele aarde draait eigenlijk vanwege geloof. Als wij naar de dokter gaan, geloven wij zijn woorden? Misschien bent u verhuisd en u komt voor de eerste keer een nieuwe arts tegen. En u voelt zich niet lekker. Zou u die arts geloven? U kent hem niet. U moet wel hem geloven. En er zijn artsen die u zeggen, u bent ziek, u heeft dat en dat. U moet het geloven. En toch kunnen artsen fouten maken. Een verkeerde diagnose stellen. En toch vertrouwen wij een dokter. Als wij bij de bushalte staan, we zien de bus nog niet, maar wij staan daar, wij geloven dat de bus komt, of niet? Of staan we allemaal daar voor niks? Nee, dat heeft te maken met geloof. We kunnen zeggen, ja, gisteren kwam hij ook. Dus vandaag sta ik hier, ik geloof dat de bus komt. Wij geloven als wij de lift instappen, of niet? Zal die lift mij wel houden, of gaat het niet naar beneden donderen? Of gaan we eerst grondig onderzoeken, is die lift wel veilig? Sommige mensen zijn bang om in een lift te stappen. Vooral als je naar de 100ste verdieping moet gaan, moet geloof hebben om in die lift te stappen en zeggen, nou, ik geloof dat die lift mij naar de 100ste verdieping brengt. Als je in het vliegtuig zit, we zitten niet vaak in het vliegtuig, maar als je toch daarin zit, dan ben je toch een beetje huiverig, dan zal het wel goed gaan, dan zal ik me mijn eind kunnen behalen. Maar je moet geloven. Je vertrouwt op de piloot die u niet kent. U gelooft dat het vliegtuig genoeg kerosine in zich heeft. U heeft geloofd dat het de plaats van bestemming zal bereiken. Als u het niet gelooft, dan stapt u niet in het vliegtuig. Als wij met iemand trouwen, dan zeggen wij, ik geloof in die persoon dat hij de juiste persoon is. Of niet Johnny. Of niet Dennis. We zeggen, dit is hij of zij de juiste persoon. De prins of het witte paard. Wij geloven dat. Want als wij dat niet geloven, dan maken we die keus niet om te zeggen, ik ga met je trouwen. Ieder mens heeft te maken met geloof. Of je nou een gelovige bent of niet. Nou, in Johannes 5 zegt ons vers 9, als wij het getuigenis van de mensen aannemen, bijvoorbeeld van een arts, bijvoorbeeld van een monteur die zegt, meneer, uw auto mankeert dit en dit. Als wij, zegt de Bijbel, het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Amen. Wij geloven mensen. Des te meer moeten wij die almachtige God geloven, zegt Johannes. Het getuigenis van God is groter. Als mensen iets zeggen, dan kunnen ze toch falen en ernaast zitten, maar niet God. Wanneer God iets zegt, dan is het zo. Dan is het waar, want dit is het getuigenis van God dat hij van zijn zoon getuigd heeft. Het getuigenis van de mensen nemen wij aan. Daarom gaan we met elkaar om. Als wij elkaar niet meer vertrouwen, niet meer in elkaar geloven, dan ontstaat er scheiding tussen alle mensen. Maar hoe maken wij vrienden met elkaar? Omdat wij elkaar vertrouwen. Daarom trekken wij met elkaar op. Wij nemen dus elkaar aan, maar laten wij boven alles Gods woord aannemen. Amen. Want Gods woord is waar. Gods woord kan nimmer falen. Nou, en Erik van Texas zegt het volgende: Bijbelse geloof is niet een sprong in het duister, maar het is een sprong in het licht. Amen. Dus maak een sprong in het licht en je weet waar je belandt. Je weet met wie je wandelt in het christelijk leven. Wandelen wij met Jezus? Hij staat bij ons en hij wandelt met ons. En de Bijbel zegt ons, God is licht. Als wij tot geloof komen, dan maken we een sprong eindelijk, niet in het duister, maar in het licht. Nu weten wij dat er een God bestaat. Dus de Bijbel zegt ons in 1 Johannes 1 vers 5, dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. En aan u verkondigen dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Halleluja. Wandelen wij in het licht van Jezus. God is licht en dat in hem in dat geheel geen duisternis is. De Bijbel zegt zelf, bij God is er geen schaduw. Want als je zelf het licht bent, dan schijnt het licht aan alle kanten. Er is er geen schaduw. Ik sta nu in het licht en ik zie mijn eigen schaduw daar staan, want ik heb geen licht. Maar God zelf is licht en bij hem is er geen schaduw. Nou, bij Bijbelse geloof vertrouwen wij namelijk op het volgende: Gods karakter. We hebben gezongen over Gods getrouwheid. En je kan altijd rusten. Je kan altijd bouwen op de getrouwheid van God. Je kan altijd bouwen op de liefde van God. Je kan altijd rekenen op Gods genade. Dus als wij het Bijbels, over het Bijbels geloof hebben, dan zeggen wij: wij vertrouwen het karakter van God. En we, daarnaast vertrouwen we ook zijn woord. God kan niet liegen, zegt de Bijbel. God is geen mens dat hij liegen zou. Bijbels geloof is dus vertrouwen hebben in wie God is. In wie God is. Nou, omdat wij God geloven, gaan we ook hem gehoorzamen. Er zijn mensen die zeggen: nou, ik heb Jezus aangenomen en nou wil ik hem volgen. Wat moet ik doen? Dan denken we aan de tijd van Petrus. Mensen kwamen tot bekering. 3000 mensen. En ze vroegen zich af: mannen, broeders, wat moeten wij doen? Petrus zegt: bekeer je. En laat u zich dopen. En omdat je gelooft, het woord van God, ga je ook over tot daar. Mensen gingen zich bekeren en mensen laten zich dopen. Want geloof en gehoorzaamheid gaan samen. Omdat je God gelooft, gehoorzaam je zijn woord. Abraham, van hem werd gezegd dat hij God gehoorzaamde. Op basis waarvan? De Bijbel zegt ons in Hebreeën 11 vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest. Je kunt niet zeggen: ik geloof in God en ik, maar ik gehoorzaam, wil hem niet gehoorzamen. Dat kan nooit. Als u zegt: ik geloof in God, dan wil u ook in zijn woord gaan wandelen. Amen. Dan wil u ook zijn woord gehoorzaam zijn. Dus Abraham, van hem werd gezegd: door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. God zegt: Abraham, trek uit je land. Uit Mesopotamië. Abraham kon tegenstribbelen en zeggen: Heere God, hier ben ik opgegroeid. Hier wonen mijn vader, mijn moeder, mijn oom en tantes, mijn neven en nichten. Waarom moet ik uit dit land trekken? Maar de Bijbel zegt: door het geloof gehoorzaamde hij God. Hij stelde geen twijfel, geen vraag. Hij had geen twijfel. En de Bijbel zegt zelfs: en hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Nog mooier. Geloof betekent: ik neem het woord van God aan en ik handel naar dat woord wat God mij gegeven heeft. Dat is precies wat Abraham deed. Hij weet zelfs niet zijn eindbestemming. Waar hij naartoe gaat, weet hij niet. Ga ik naar het noorden, naar het zuiden, naar de oosten, weet ik niet. De Bijbel zegt: maar door geloof gehoorzaamde hij God. Ik hoop dat wij dat begrijpen als wij tot geloof komen. Want heel vaak zijn we tot geloof gekomen en dan blijven we steken met. En wij gaan niet verder met gehoorzamen van Gods woord. We blijven ergens steken. Omdat je Gods woord gelooft, ga je ook hem gehoorzamen. Het geloof, zegt de Bijbel, wordt vergeleken met een wandel. Je wandel. 2 Korinthe 5 vers 7 zegt ons: want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen, niet door wat ik zie, maar ik geloof en vertrouw op de Heere God. Het leven wordt vergeleken met een wandel. En een wandel in de Bijbel houdt in eigenlijk jouw levenswijze, hoe je met dingen omgaat. De manier waarop wij ons leven gaan leven, daarmee wordt bedoeld het woordje wandel. Je wandel en handel. Dus als de Bijbel zegt dat Abraham met God wandelt, dat betekent dat hij zijn leven inrichtte volgens Gods wil. Dus wandelen met God betekent dus: hoe ga ik om met het leven? Hoe ga ik om met de Heere God in mijn leven? Het heeft te maken met mijn levenswijze. Een levenswijze van een gelovige is heel anders dan van een ongelovige. Een ongelovige zal geen rekening houden met de Heere God. Een ongelovige zal niet naar Gods huis komen. Maar vandaag zijn we hier omdat wij in God geloven. Amen. Omdat wij van hem houden. Nou, het christelijk leven is een reis. Het is een wandel. Er is een lied dat zegt: this world is not my home. I'm just passing through. En dit huis, deze wereld, is maar voor ons een tijdelijke plaats. We zijn als pelgrims. We zijn geen zwervers. Een zwerver weet niet waar hij naartoe gaat. Maar wij zijn van een pelgrims. We gaan van punt A naar B. We zijn van hier op aarde gezet. Maar we zijn op weg naar onze hemelskanaan. Amen. We zijn op weg naar de Heere God. Dus ons leven wordt vergeleken met een reis, met een wandel. We zijn op weg naar een andere stad. Laten we nog een keer kijken naar die Abraham, wat van hem wordt gezegd. Dus God heeft hem beloofd, een land vloeide van melk en honing, en hij komt in dat land. De Bijbel zegt ons vers 9 van Hebreeën 11, door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. Dus God heeft hem een land beloofd, en God zegt, Abraham, je bent op de plaats van bestemming gekomen, dit land is voor jou. Geweldig. Maar de Bijbel spreekt ons, zegt ons dat hij als in een vreemd land, en heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Dus omdat Abraham die belofte kreeg, kreeg Isaac en Jacob dezelfde belofte. God zegt, aan jouw nakomelingen zal ik dit land, Canaan, vloeien van melk en honing, geven. Abraham komt in dat land. En dan zegt vers 10, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en het ontwerper is. Abraham kwam in het beloofde land, maar hij zegt, is mooi, maar dit is toch niet wat ik zoek. Ik zoek namelijk een stad, ik verwacht een stad, ik kijk uit naar een stad, de Bijbel zegt ons, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Abraham dacht niet aan een aardse stad, hij dacht aan een hemelse stad. God moet de bouwer zijn, met een hoofdletter B. Hij moet de ontwerper zijn, met een hoofdletter O. Abraham wist, dit is misschien mijn aards tehuis. Ik heb Canaan gekregen, maar ik weet, dit is maar tijdelijk. Ik ben op zoek naar een stad waarvan God de bouwer is. Zijn we op zoek? Zijn ook wij op zoek naar een stad waarvan God de bouwer is? Dat is het hemels Jeruzalem. Dat is wat wij mogen verwachten. Niet een aardse, maar een hemelse. En dit is het geloof van Abraham. Hij keek uit naar een eeuw. Hij wist, het leven is maar een reis. Een korte reis. En we hopen dat we allemaal die reis zullen volbrengen. En dat we ons eindelijk behalen in Jezus Christus. Nou, twee groepen gelovigen worden in Hebreeën 11 aangehaald. We zijn allemaal gelovigen. Maar we maken allemaal verschillende dingen mee in het leven. We gaan kijken naar twee groepen. En deze twee groepen hebben allebei geloof. En allebei eren, zei God, met hun geloof. Want je kunt met je geloof God eren door hem te vertrouwen, door hem te gehoorzamen, door te wandelen in zijn woord. Maar de Bijbel laat ons zien dat die twee soorten gelovigen twee verschillende soorten leven leiden. Ik ga met u terug naar Hebreeën 11. Hebreeën 11 vers 32 zegt ons, de schrijver zegt, en wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. De schrijver zegt, ik kan zoveel vertellen over deze geloofshelden, maar de tijd is, hij zegt ook, wat zal ik nog meer zeggen, want de tijd ontbreekt mij. Als ik u moet vertellen over Gideon, over het werk van God in zijn leven, over Barak, over Simson, die geweldige grote werken deed, van kracht, Jefta, David en Samuel, ik heb de tijd niet daarvoor. Maar hij zegt, ze hebben door het geloof, deze mensen hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. We denken maar ook aan Joshua. Hij trok het beloofde land binnen, maar hij moest al die heidense volkeren eruit werpen. David versloeg zijn vijanden. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid in praktijk gebracht. Was niet theorie, maar praktijk. Beloften verkregen. God heeft dit gezegd, God heeft het ook gegeven. Muilen van leeuwen gesloten. We denken aan Daniel. Hij was in de leeuwenkuil. Hij werd niet verscheurd door de leeuwen. Maar God heeft de muilen van de leeuwen gesloten. Dat is een ervaring van Daniel. Zij hebben de kracht van het vuur geblust. We denken aan de vrienden van Daniel. Ze werden in de vurige oven geworpen. Dus ze maakten wonderen mee. De oven werd 7 keer heter gestookt. En ze werden erin geworpen. Maar ze kwamen eruit. En er was zelfs geen geur van vuur of brand aan hun kleren. Ze hebben de kracht van het vuur geblust. Zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Zij hebben in zwakheid krachten ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. Dit zijn verhalen van geloofshelden. Legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd. Ze waren geen verliezers, maar ze waren overwinnaars. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen. Is dat niet een wonder? We denken maar aan de weduwe. Elia was in het huis van de weduwe en haar zoon was op een gegeven moment gestorven. En Elia heeft die zoon tot leven gebracht. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. En dan gaat hier, als u het woordje maar leest, betekent het tegenovergestelde. Dus de ene groep hebben alleen maar wonderen en tekenen ervaren. Overwinningen op overwinning en glorie op glorie. Maar dan zegt de Bijbel, maar anderen, dit moeten wij goed onthouden, dit vergeet men, dit ligt mij bijna niet. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan. Ik neem maar weer het voorbeeld van de vrienden van Daniel. Als jullie buigen voor het gouden beeld, dan zal ik jullie laten leven. Maar de vriend van Daniel zegt, nee, koning, die beslissing nemen wij niet. Wij zullen voor uw gouden beeld niet buigen, maar we zullen alleen maar buigen voor de Almachtige God. En de Bijbel zegt ons, en namen de aangeboden verlossing niet aan. Koning, wij hebben uw verlossing niet nodig. We zullen straks kijken, dat gedeelte. Dat gaat dus om anderen. Ene groep, ze ervaren alleen maar overwinningen of glorietijden, maar anderen zijn gefolterd. Nou, dat is geen glorie. Gefolterd, gemarteld. En namen de aangeboden verlossing niet aan. We zijn nog niet klaar. Omdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. We willen uw verlossing niet hebben, koning. Maar we willen de verlossing van God hebben. Omdat wij een betere opstanding zouden krijgen. Vers 36. En weer anderen hebben spot en geeselslagen verdragen. We denken aan Paulus. Hoe vaak werd hij gegeeseld? 40 slagen met één, zegt hij. Hoe vaak was hij niet gestenigd? Ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. Je zou zeggen, wat voor christenen zijn dit nou weer? Zo even vond ik geweldig. De vuur hebben ze overwonnen, het zwaard van het zijn ze ontvlucht. En koninkrijken verslagen, legers op de vlucht laten slaan, maar deze mensen, wat voor mensen zijn dit? De Bijbel zegt aan anderen, ook gelovigen. De Bijbel zegt vers 38, de wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in de afgelegen plaatsen en verbleven op bergen. We moeten goed weten wat een gelovige inhoudt. Sommige mensen zeggen, als je een christen bent, moet het leven heel goed gaan. Je kent alleen maar voorspoed. Je kent alleen maar succes. Maar de Bijbel zegt iets anders. Maar anderen worden gefolterd. Anderen worden gemarteld. Anderen moeten op de vlucht slaan. Anderen worden door midden gezaagd, zegt de Bijbel. Om wat voor mensen gaat het? In grottenhuis geleefd en in holen en in de aarde. Ze moesten op de vlucht slaan. We denken aan David, toen hij op de vlucht was geslaagd voor koning Saul, was hij ook in een grot. Er was geen andere plek voor hem. Ik stel een vraag, en de vraag voor u op dit moment is het volgende bewering waar? Wat denkt u? God geeft altijd wat wij bidden, als wij maar geloven. Is het waar of niet waar? Is het waar of niet waar? Heel veel mensen, er zijn grote predikers die zeggen, nou, als je tot God bidt, maakt niks uit wat. Als je maar gelooft, het zal je gegeven worden. Het is niet waar. Sommigen hebben goed geraden. Maar dat gaat niet om raden, het gaat om wat zegt de Bijbel. Amen. Maar dat klinkt zo mooi. God geeft altijd wat wij bidden als wij maar geloven. Is niet waar. Die mensen die door midden worden gezaagd, zouden ze niet gebeden hebben? Mensen die gemarteld worden, zouden ze niet gebeden hebben? Heer, neem alsjeblieft deze verzoeking van mij weg. Zouden ze niet gebeden hebben? En toch heeft God het toegelaten. Wat voor gedachten zit erachter? Paulus was een man van geloof. Paulus was een man van gebed. Hij is degene die zegt, bid zonder ophouden. Dat was Paulus. Hij was de persoon die bidt voor de mensen dag en nacht, zegt hij. Zonder ophouden heb ik voor jullie gebeden. En dan zegt de Bijbel ons in 2 Korinthe 12, vers 7. Zoals ik, u kent het verhaal dat Paulus opgetrokken is in de hemel. Ik heb onlangs nog verteld en hij zegt, ik ben in de hemel gekomen en ik heb dingen gezien die ik niet kan beschrijven met menselijke woorden. Om te voorkomen dat ik hoogmoedig word, zegt hij, heeft God mij een doorn in het vlees gegeven. Geen letterlijke doorn. Sommigen denken dat het gaat om zijn vijanden. God zegt in het Oude Testament bijvoorbeeld aan het volk van Israël, ik zal de vijanden als een doorn in het vlees geven als jullie mij niet gehoorzamen. Maar het kan ook zijn dat sommigen zeggen dat hij slechte ogen kreeg, dat hij niet meer een brief kan schrijven aan de gelovigen. Hij zegt, en opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaring niet zou verheffen. Die openbaring die ik kreeg, was zo geweldig. Hij gebruikt het woord alles overtreffende karakter. Is mij een doorn in het vlees gegeven? Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan. En natuurlijk, als je gelovig bent, zeg je, Satan, je gaat mij niet slaan. Je gaat mij niet met vuisten slaan. En wat doet Paulus, wat ieder christen en gelovige zou gaan doen? We gaan bidden, opdat ik mij niet zou verhebben. Vers 8 zegt ons hierover, heb ik de Heer 3 maal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Natuurlijk. Je weet de bedoelingen niet, waarom word ik geslagen met vuisten? Heb ik zoveel pijn in het lichaam? Dus zijn reactie was, bidden. Er kwam geen antwoord. En hij ging nog een keer bidden. Nog geen antwoord. Hij ging voor de 3e keer bidden. Sommige mensen zeggen, je hoeft niet 3 keer te bidden. God hoort je al voor de 1e keer. Natuurlijk, God hoort je zelfs voordat je voor de 1e keer gaat bidden. Maar God wil weten, volhard je in je gebed? Of geloof je wel in je eigen gebed? Maar in dit geval van Paulus, hij bad 3 maal, Heer, neem die doorn uit het vlees. En dan zegt hij tegen, maar hij heeft tegen mij gezegd. Maar, wij verwachten, ja, ik zal jouw doorn het vlees wegnemen. Maar, hij, de Heere God, heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Paulus, je moet niet denken aan je doorn in het vlees, je moet denken aan mijn genade. Ik ondersteun jou. Ik geef jou de kracht. Daarom, zegt Paulus, zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Wow. Hij zegt, ik ga niet roemen in mijn kracht. Oh, ik ben zo'n sterke apostel. Ik heb 13 brieven. Het Nieuwe Testament bestaat het grootste deel uit zijn brieven. Maar hij zegt, ik ga niet roemen op mijn kracht, op mijn wijsheid. Hij zegt, ik zal roemen op mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Hij zegt, als ik zwak ben, dan kan de kracht van Christus juist gezien worden in mijn leven. Is dat niet de bedoeling? Dat de kracht van Christus, niet onze kracht, maar dat de kracht van Christus in ons gezien wordt. Dat is wat Paulus hier zegt. Vers 10, daarom heb ik een behagen in zwakheden. Grote predikers zeggen, nou, weg met die zwakheden van ons. Weg met smadelijke behandelingen. Weg met noden in de naam van Jezus. Weg met vervolging in de naam van Jezus. Maar Paulus zegt, nee, ik zou roemen, behagen in zwakheden. Want zelfs als ik in smadelijke behandeld word, zelfs als ik vervolgd word, en dat werd hij ook, ik zal stand houden, want God staat bij mij. Amen. In benauwdheden. Om Christus wil. Dat moeten wij niet vergeten. Als wij vervolgd worden omdat wij verkeerde dingen hebben uitgehaald, dan is het terecht. Maar Paulus zegt, als ik moet lijden om Jezus wil, om Christus wil, dan accepteer ik dat. Als het Gods wil is, en je hebt van die grote predikers mee, het is geen deel van God dat je vervolgd wordt. God laat het toe. En ze verkopen alleen maar mooie dingen. Er zijn anderen, zeg ik, Hebreeën 11 vers 35, die gefolterd worden. Wat moet je zeggen aan christenen die op dit moment gevangen zitten vanwege hun geloof? Moeten wij zeggen, jullie hebben helemaal geen geloof. Ik zal u wat zeggen, hun geloof is vele malen groter dan van ons. Wij zitten in het vrije Westen en wij vallen in slaap, geestelijk in slaap. Maar er zijn christenen die gemarteld worden op dit moment, omdat ze Jezus om Christus wil vervolgd worden. Wat moeten wij aan die mensen zeggen? Jullie hebben geen geloof. Jullie vertrouwen niet groot genoeg. Jullie vertrouwen in God is niet groot genoeg.
Ze hebben een groter geloof dan ons, geloof me. Ze zijn zelfs bereid om te sterven. Er zijn christenen die op dit moment in bepaalde landen onthoofd worden, omdat zij in Christus geloven. Ik moet nog zien, hier in het Vrije Westen, hoeveel christenen bereid zijn om te sterven voor Jezus Christus. Wij verkopen alleen maar mooie praatjes aan christenen. Maar het lijden, dat willen ze niet horen. Maar Jezus zegt ons, in deze wereld zult gij vervolgd worden. Dat is het woord van Christus. Maar dat hoor je niet in de tegenwoordige tijd, in prediking. Dat we ons kruis op ons moeten nemen om Jezus te volgen, om onszelf te verloochenen. Paulus zegt om Christus wil, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Amen. Hoeveel christenen, zoals ik zeg, in deze tijd zullen nog bereid zijn om net als Paulus te zeggen, Heer, ik ben bereid om voor u te lijden. En ik zal je wel zeggen, de Bijbel zegt ons, er komt een grote verdrukking. Jezus zegt een verdrukking die nog nooit is geweest en nooit meer zal komen. Er komt een grote verdrukking. Wie wordt er verdrukt? Gelovigen worden straks verdrukt. Gelovigen die achtergebleven zijn. Als de gemeente wordt weggenomen, zullen gelovigen achterblijven. Ze worden verdrukt, ze worden gemarteld. Ze worden gedood, ze worden onthoofd, zegt de Bijbel. We kunnen maar liever ons daarop voorbereiden. Op de komst van Christus. En zeggen, Heer, help mij dat ik klaar mag staan op uw komst. Maar als het lijden echt zal komen, hoeveel christenen zullen nog blijven staan? Er zijn mensen die om kleine obstakels struikelen en weggaan van de gemeente. Ze zijn nog eens niet vervolgd. Er zijn mensen die struikelen over woorden en ze gaan weg van de Heere God. Sommige mensen hebben een klein probleempje en ze zeggen, waar is God? En ze gaan de Heere God de rug toe. En dus, ze hebben nog eens geen vervolging meegemaakt. Geen foltering, geen marteling. Er is heel veel onbegrip als het gaat om lijden. Er is heel veel onbegrip. Sommige mensen zeggen, je hebt niet genoeg geloof. Sommige mensen zeggen, nou, misschien heb je gezondigd. Bedenken we aan de apostelen, toen ze zagen een blinde langs de weg. Ze vroegen aan Jezus, Heer, wie heeft nou gezondigd? Zijn ouders? Of heeft hij gezondigd, daarom is hij blind? Jezus zegt, nee, dat heeft niets te maken met zijn ouders, heeft ook niet met hem te maken, maar opdat de glorie van God in hem gezien zal worden. Wat moeten wij zeggen aan christenen die op dit moment ziek zijn? In onze eigen kringen, in deze gemeente, moeten wij zeggen, nou je hebt gezondigd, daarom ben je ziek geworden. Dat is wat de vrienden van Job zeiden tegen hem. Job, misschien heb je gezondigd. Maar Job zegt, God weet dat ik oprecht ben. En God zegt het ook, in het eerste hoofdstuk van Job, dat God zegt, God zegt aan staat, heb je Job gezien? Hij is een godvrezend man. Job is een godvrezend en toch heeft hij te maken met lijden. Toch had hij te maken met ziekte. Toch had hij te maken met armoede. Christen in deze tijd zouden ze inderdaad aan Job zeggen, Job, misschien heb jij gezondigd, daarom heb jij al dit lijden. Maar ze zaten allemaal ernaast. Uw geloof is niet groot genoeg. Job moet grote vertrouwen hebben in God. Terwijl Job van hem werd gezegd toen hij ziek werd, toen hij arm werd, toen zijn kinderen weggenomen werden. De Bijbel zegt dat hij gaf God niet de schuld. En hij begint God gewoon te aanbidden. Job zelf in zijn toestand, hij ging God gewoon aanbidden. Hij zegt, naakt ben ik in deze wereld gekomen, naakt ga ik uit deze wereld. Ik neem niks mee. Hij accepteerde zijn situatie. Het is niet makkelijk. Je ziet ook zijn strijd, zijn worsteling. Het was niet eenvoudig. Maar hij gaf God niet de schuld van wat hem overkomen is. Er zijn mensen die zeggen, als je zoveel ellende hebt in je leven, misschien rust er een vloek op jouw leven. Moeten wij dat zeggen aan christenen van broers en zusters die op dit moment ziek zijn, er rust een vloek op je leven? En dat is wat mensen zeggen, is zoveel onbegrip. Hebreeën 11 vers 35 zegt, anderen maken niet glorieuze dingen mee. Mijn eigen vader stierf op 67 jaar, altijd God gediend. Er zijn mensen die op dit moment gelovig zijn en toch ziek zijn. En wat ik soms kan zien in hen, is de glorie van God. Dat zij ondanks hun ziekte staande blijven. Dat ze ondanks hun ziekte vrolijk blijven en God blijven prijzen, want hij is goed. Nou, voor die mensen heb ik grote respect. Mensen die door diepe dalen gaan en zeggen, nou, ik blijf op de Heer vertrouwen. Zuster Jolie, ik blijf op de Heer vertrouwen in uw situatie. Er zijn mensen die het moeilijk hebben en toch steeds blijven vertrouwen op de Heere God. Verlost worden van pijn en problemen, als u dat kan getuigen, is natuurlijk een geweldige ervaring. Oh, God heeft mij verlost van pijn, van ziekte, van strijd, van problemen, van financiële nood. En dat is een geweldige ervaring. Daarvan moet je getuigen. Maar wanneer je volhardt in je pijn en ziekte, als je nog niet uit die situatie bent en je bent nog steeds in een moeilijke situatie, ook dat is een geweldig, net zo geweldig als die verlossing, die volharding die je hebt in Jezus Christus. Dat je ondanks die pijn en moeite blijft staan, dat is een even grote geweldige ervaring. Amen. Mensen die ondanks hun strijd op de Heer blijven zien. Dat is geweldig. We denken aan Jezus. Het is juist vanwege zijn lijden. Vanwege het lijden van Jezus dat wij gered zijn. Als Jezus niet bereid was om voor ons te lijden, om voor ons te sterven, dan waren wij niet hier. Zouden wij niet gered zijn. Ziet u, christenen in deze tijd zijn bang om te lijden. Maar als we kijken naar de eerste gemeente, ze waren bereid om vervolgd te worden, om te sterven voor de waarheid. De eerste christenen bedenken, ik ben in Rome geweest, in de grote Colosseum, waar de christenen voor de leeuwen werden geworpen. En van hen werd gezegd, ze gingen zingend. De christenen die op dat moment gedood zouden worden door wilde dieren, ze gingen zingend uit de arena binnen. Zijn wij zulke christenen die blijven zingen, ook in de donker, ook in pijn en nood? Het lijden van Christus was onze redding. Amen. Gemeente, het lijden van Jezus is onze redding. Jezus heeft gezegd, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Het was voor Jezus niet makkelijk. Hij zei, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil zal geschieden. Uiteindelijk moest Jezus lijden, nam hij onze pijn en schuld op zich, stierf hij in onze plaats, maar de Bijbel zegt wel, op de derde dag stond hij op. Amen. En hij stond op en hij heeft ons nieuw leven gegeven door zijn lijden. Laten wij niet te snel een stempel drukken op mensen die ziek zijn. Ja, misschien heb je gezond, misschien rust hij een vloek op je. Maar laten wij voor ze bidden. Laten wij met hen meestrijden. De Bijbel zegt, lijd met degene die ze lijden. Huil met degene die huilen. Ware geloof betekent dus God blijvend vertrouwen in alle omstandigheden. Dus als wij, mocht er een moeilijke situatie komen in ons leven, sta dan in het geloof. Heer, wat mij ook nu overkomt, ik zal u blijven vertrouwen. Ik zal u niet loslaten, Heer. Tot wie anders moet ik gaan? U bent mijn enige hoop. Amen. Nou, laten we ons geloof testen. Ons geloof dient altijd onderbouwd te worden met Gods woord. Vinden wij dat geloof terug in de Bijbel? Want dat is in Bijbels geloof bezitten natuurlijk. Niet geloof dat mensen verzonnen hebben, maar Bijbels geloof. Dus Bijbels geloof moeten wij terug kunnen vinden in Gods woord. Want de Bijbel zegt ons in Romeinen 10, zo is dan het geloof uit het gehoor. En de Bijbel zegt, en het gehoor door het woord van God. Dus geloof en het woord van God gaan samen. Omdat je het woord van God hebt gehoord, je hebt het gehoord, heb je geloof ontvangen. Dus de Bijbel zegt, zo is dan het geloof uit het gehoor. Het woord van wat? Van het woord van God. Dus als wij hebben over Bijbels geloof, dan moet dat onderbouwd kunnen worden door Gods woord. Nou, test nummer 1. Kunt u uw gebeden en uw wandel en handel onderbouwen met Gods woord? Dus wat u ook bidt, kunnen wij dat Bijbels onderbouwen? Zo niet, dan is dat gebed niet juist. Als wij ons geloof niet kunnen onderbouwen met Gods woord, is dat geloof niet juist. Het moet onderbouwd worden met Gods woord. En wat ik daarmee bedoel is het volgende. De Bijbel zegt ons in Matthäus 6, vers 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. Amen. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Er was ooit iemand bij mij gekomen en zegt: voorganger, ik heb geen baan. Goed, zeg ik, laten wij samen bidden. En die persoon heeft een baan gekregen. En hij moest werken. En hij moest op zondag werken. Nou, dat is een keus. Hij heeft die baan aangenomen. Ik heb hem nooit meer gezien in Gods huis. De vraag is, kun je je gebed onderbouwen met Gods woord? Want als je iets krijgt, daar hebben we voor gebeden. Maar misschien was dat nog niet het antwoord wat je moet hebben. Maar je moet onderbouwd worden met Gods woord. Want je gaat niet, God gaat ons geen baan geven, waardoor ik juist God de rug toekeer. God gaat mij geen baan geven, waardoor ik juist God niet op de eerste plaats kan zetten. Kunt u mij volgen? Want de Bijbel zegt, maar zoek eerst het koninkrijk Gods. Er is iemand die zegt, ik heb een baan gegeven, maar ik wil dat niet accepteren, want als ik die baan neem, moet ik zondag werken, kan ik niet meer komen naar Gods huis. Kan ik niet meer worden opgebouwd worden, kan ik niet meer opgebouwd worden in Gods woord. Hij heeft het geweigerd. En God heeft hem geëerd door een betere baan te geven. Dat is wat God doet. Want als je bij God op de eerste plaats, Heer, uw woord, ik heb gebeden, ik heb dit gekregen, en dat is zo verleidelijk voor mij. Maar uw woord zegt, Heer, om u als eerste te zoeken. En als ik u zoek, dan zal al deze dingen mij toegeworpen worden. Dus ik hoef geen zorgen te maken. Als ik u op de eerste plaats zet, zet u mij op de eerste plaats. Amen. Als wij God op de eerste plaats zetten. Dus we moeten ons gebeden gaan toetsen met Gods woord. En als het tegen Gods woord ingaat, dan is het niet van God. Dan weet u precies, hier, heb ik een toetsteen? Nee, dat klopt niet. Dit is meer een verleiding. Dat ik iets aanneem waardoor ik God juist minder kan dienen. Test 2 is wat we vragen tot de eer van God. Is wat wij vragen tot de eer van God. Heer, ik heb een Ferrari nodig. Is goed zeg, maar is het tot mijn eer? Of is het tot jouw eer? Abraham geloof bracht God de eer, zegt de Bijbel. Romeinen 4 vers 20. En hij heeft aan de belofte God niet getwijfeld. Hebben we gezien, geloof betekent ik accepteer wat God aan mij zegt. En ik ga niet twijfelen aan Gods belofte. Dus hij heeft, Abraham heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof. Maar is gesterkt geweest in het geloof. En de Bijbel zegt, geef hem God de eer. Dus mijn gebed, mijn wandel, mijn geloof moet God de eer geven. Als dat niet gebeurt, is dat niet van God. Kunt u mij volgen? Het geloof van Abraham gaf God de eer. Maak u de naam van God groot. En dat is van groot belang. Dat is een test. Heer, wat ik doe, geef dat u eer? Geef dat glorie aan u? Of gaan mensen mij prijzen? Er was ooit twee predikers van twee grote kerken. En een bezoeker ging alle twee in de kerken bezoeken. En van de ene voorganger zegt hij, hij is een geweldige spreker. Van die andere gemeente zegt hij, hij dient een geweldige Jezus. Nou, twee verschillende resultaten. De ene is geweldig in spreken. Hij kan goed praten, maar weinig Jezus. Maar de ene zegt, hij getuigt en hij predikt een grote Jezus. Een geweldige Jezus. Daar ging Jezus, stond Jezus centraal. Dus dat is belangrijk. In ons leven geven wij onszelf de eer of God de eer. Dat is een test. God antwoordt onze gebeden niet om ons rijk of succesvol te maken. God doet dat niet. God gaat niet onze gebeden beantwoorden om ons te plezieren. Maar omdat zijn naam groot gemaakt zal worden in ons leven. Amen. Als God meer verhoogd zal worden wanneer omdat ik in mijn lijden blijf en dat ik blijf volharden, dan doet God dat. Want dat is dat tot zijn eer. Ik heb ooit iemand opgezocht in het ziekenhuis. Er waren, die zuster was in het ziekenhuis. En waren andere ongelovigen met dezelfde ziekte. Anderen de ongelovigen, die hadden geen vertrouwen. Hadden twijfels, maar de gelovigen, de Gods glorie scheen gewoon vanaf haar gezicht. En zij was een getuigenis voor die anderen. Zij was een getuigenis voor een ander. Om te zeggen, nou hou vast, er is een God die om ons geeft. Je kunt bouwen op zijn woord. En soms plaatst God ons in een situatie waardoor wij tot zegen kunnen zijn voor een ander. We denken maar aan Jozef. Hij belandde in de gevangenis. Je zou zeggen, nou, dat is ellende. Nee, maar Jozef was in de gevangenis. Hij was een zegen voor anderen, zegt de Bijbel. Hij kon de dromen van anderen. Zoals de bakker en de schenker. Ze hadden een droom. En Jozef zegt, vertel mij je droom. We zullen bidden dat God die droom zal openbaren. Jozef zegt niet, nou, alsjeblieft vertel me niet over een droom, want ik weet wat dromen betekenen, die komen niet uit. God heeft mij een geweldige droom gegeven, maar ik beland nu in de gevangenis. Nee, maar Jozef was een zegen zelfs in de gevangenis. We denken aan Paulus en Silas, ze waren gegezeld, geslagen en ze kwamen in de gevangenis terecht. En wat deden ze? Klagen? De Bijbel zegt, ze begonnen te zingen diep in de nacht. En ze waren eerst geslagen en hun rug was open. Maar ze begonnen te zingen over God. En dat moment was zo groot dat de aarde schudde, zette bij en de deuren van de gevangenis gingen open. En omdat de gevangenisdeuren open gingen, was het een gevaarlijk moment voor de bewaarder. Want het Romeinse wet zegt, als gevangenen vluchten, kom jij in de plaats van die gevangenen. Als die gevangenen de doodstraf zou krijgen, krijg jij de doodstraf. Want jij als bewaker moet daar staan. Maar de Bijbel zegt, onze deuren gingen open. Maar Paulus zegt aan die bewaarder, wees niet bang, we zijn allemaal nog in onze cel. En op die dag kwam die bewaarder tot bekering. En zijn huisgezin, zegt de Bijbel. En ze lieten zich dopen. Soms vraag je af, hier, waarom beland ik in een gevangenis? God zegt, ik heb niemand in de gevangenis die Jezus nodig heeft. En daarom plaats ik jou daar. Amen. Soms plaatst God ons in een ziekenhuis, om daar een zegen te zijn voor iemand die straks anders de eeuwigheid gaat zonder Jezus Christus. Soms weten wij niet waarom wij een bepaalde weg in moeten. Maar God antwoordt ons gemeente niet om ons te plezieren, maar opdat zijn naam in ons groot gemaakt zal worden. Nou, we bidden niet zodat onze gebeden in de hemel zal geschieden. Sommige mensen zeggen, je moet gewoon bidden en geloven en dat zal gebeuren. Alsof wij God kunnen commanderen wat hij moet doen. Bidden is niet dat onze gebed verhoord zal worden in de hemel, of dat God onze wil in de hemel zal geschieden. Maar als wij bidden dan bidden wij, Heer, laat uw wil geschieden in mijn leven. Amen. Dat is echt het gebed, Heer, laat uw wil in mij geschieden. Niet mijn wil, zoals Jezus gebeden heeft. We moeten onze motieven onderzoeken. Waarom bid je bepaalde dingen? Is het tot Gods eer of uw eer? Is het uw wil of Gods wil? We moeten onze motieven testen. Test nummer 3. Hebben wij vrede in ons hart wanneer wij bidden? Hebben wij vrede? Als wij gebeden hebben, is dat vrede. Ook al is het moeilijk. Ook al is het zwaar. Ik heb aangehaald de vrienden van Daniel. Die moesten buigen voor dat gouden beeld. Maar ze zeggen, koning, we gaan niet buigen voor dat beeld. En ze hadden vrede. Ook al was daar bedreiging. Ook al was daar de oven op hen aan het wachten, maar ze hadden vrede. We hebben het juiste weg gekozen. Romeinen 15, sorry, ik heb geen tijd daar staan. Maar de God nu van de hoop moet u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof. Dus als je bidt dat er blijdschap en geloof en vrede is, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Als we bidden, is daar nog steeds die vrede en die blijdschap. Hier hebben we Daniel 3. Ik ga dat samen met u lezen, vers 16. Sadrach, Mesach en Abednego, dat zijn de drie vrienden van Daniel, antwoorden en zeiden tegen koning Nebukadnezar, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Nebukadnezar zegt, buig voor mijn beeld en je bent vrij. Maar deze vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, zegt koning, we hoeven u niet antwoord te geven, want u weet onze standpunt, u kent ons leven, wij zijn kinderen van de Allerhoogste God. Als het moet, zegt ze, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. Dat is geloof. God zal ons verlossen. Maar ze gaan verder. Maar, en zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij de goden niet zullen vereren. God zal ons verlossen, maar als God mij ons niet zal verlossen, ligt aan wat God kies met ons leven. God kan ja zeggen, maar God kan ook nee zeggen. God kan verlossen, maar God kan ons toelaten dat wij in een vuur of oven raken. Hij zegt, maar hoe dat ook zij, En zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Hoe het ook zij, u mag hoog of laag springen, wij zullen nooit voor uw beeld gaan buigen. En ze weten, ze worden straks de dood ingejaagd. Maar er was blijdschap en was vrede in hen. Wij hebben het juiste gekozen. Kies wij altijd voor Jezus, dan is er vrede en blijdschap. Heer, ik weet, ik moet misschien tegen de massa ingaan, maar als ik voor u kies, weet ik dat u mij bijstaat en je vrede blijft in je. En dat is dan ook de lach. Dat is hier als laatste, zijn we bereid om te wachten. Als wij bidden, in geloof, wil niet zeggen dat God op alle momenten moet antwoorden. Zijn wij bereid om te wachten? Jesaja 28, vers 16 zegt, daarom, zo zegt de Heere, Heer, ik zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag. Een beproefde steen. En dat wijst naar Jezus Christus. Hij is die beproefde steen. Een kostbare hoeksteen die vastgegrond is. Die geloof zal zich niet weghaasten. Als je geloof hebt, hoef je niet te haasten. Je weet, ik vertrouw op God en God doet de dingen op zijn tijd. God doet dingen op zijn manier. Die geloof zal niet snel of weg haasten. Gewoon zeggen, Heer, ik heb het in uw handen gelegd. En dat, daarom zetten wij ons, we moeten volharden in onze gebeden. Daar zit volharding in, hè? Wachten. Nou, een ander vers, Psalm 27, vers 14, wacht op de Heer. Zijn er hier geduldige mensen in de gemeente? Amen. Wacht op de Heer. Wees sterk. En hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Twee keer wordt gezegd in één vers. Wacht op de Heer. God is je niet vergeten. Maar wacht op de Heer. God antwoordt op zijn manier en op zijn tijd. En als er op zijn manier de tijd gebeurt, dan is het wonder alleen maar groter. Als we op de Heer bouwen en als wij op de Heer vertrouwen, dan zit daar een geweldige zegen in. Dus als wij geloof hebben vandaag, ook al zit u in een moeilijk pakket, Heer, ik blijf op u blikken, ik blijf op u zien. Romeinen 10 vers 11 zegt ons, want de schrift zegt, de Bijbel zegt dus, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Amen. En ieder die in hem gelooft, in Jezus, zal niet beschaamd worden. Ook in uw lijden? Nee, God zal u niet beschamen. Ook in uw moeite? Nee, God zal u niet beschamen. Ook niet in uw zorgen zal God u niet beschamen. Als wij geloof hebben in hem. Laten wij elkaar daarom ondersteunen in het geloof. Voor elkaar zijn, voor elkaar bidden. En laten wij niet zo snel oordelen. Je hebt strijd, je hebt ziekte, je hebt problemen en er rust een vloek op je. Laten wij dat alsjeblieft achterlaten. Maar er zijn mensen die daardoor beschadigd zijn. We weten nauwelijks hoe pijn wij mensen aandoen met zulke woorden. Je hebt gezondigd misschien. Maar laten wij voor ze bidden. Laten wij met hen strijden de goede strijd. En laten wij bij ons blijven. Gewoon door onszelf te testen. Wat voor geloof heb ik? Breng dat God eer. Breng dat glorie aan hem. Is het zijn wil of is het mijn wil? Kan ik wachten? En als wij op de Heer wachten, dan zullen we nooit beschaamd worden. Laten we samen bidden. Halleluja. Dank u wel, Heer. Uw woord zegt ons dat wij uit genade door het geloof behouden zijn. En we hebben geloof in Jezus Christus, dat hij onze zonden en ongerechtigheden op zich heeft genomen. Vader, laat er echt geloof zijn in ieders hart. Laat er echt geloof zijn, Bijbels geloof zijn in ons, o Heer. Ik dank u dat u bij ons bent. Dank u wel dat u ons hierbij staat in het geloof. Dat wij nooit zullen wankelen, Heer. Dat wij niet twijfelen aan uw belofte. Dat wij niet twijfelen aan uw grootheid. Dat wij nimmer zullen twijfelen aan uw karakter. Ik bid u, Heer, dat u ons waarlijk geloof zult schenken, Heer. Geloof dat u eer geeft. Geloof dat gehoorzaamt, Heer, in uw woord. Geloof, o Heere God, dat zegt, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Geloof dat bereid is om te wachten. Ik dank u, o Heere God. Uw woord zegt ons, wanneer wij in u geloven, Heer, op u vertrouwen, op u bouwen, dat wij nimmer beschaamd worden. Vader, ons leven is een wandel. Ons leven is een reis. Want wij beseffen hier dat wij maar tijdelijk hier op aarde zijn. Eens maken wij die overstap van het tijdelijke naar het eeuwige. En de vraag is, waar zijn wij straks voor de eeuwigheid? Van Abraham werd gezegd dat hij zocht naar een stad waarvan God de bouwer en de architect is, de ontwerper is. Vader, help ons te gaan, heren, voor het eeuwige. En zoals Jezus ons geleerd heeft, dat wij zullen zoeken de dingen die van boven zijn. En zoals Jezus ons geleerd heeft, dat wij u op de eerste plaats zullen zetten in ons leven. Ik dank u, Vader, geef ons meer geloof. Een geloof dat u ten alle tijden hier op de eerste plaats zal zetten. Dank u wel, Heer. Een geloof dat u die eer brengt in Jezus' naam. Ik bid u hier voor alle gelovigen op dit moment die vervolgd worden om Jezus' naams wil. Voor degenen die ziek zijn, o Heer. Voor degenen die door diepe dalen gaan. Voor degenen hier die gemarteld worden om Jezus' naams wil. Wilt u met hen zijn, Heer. Geef hen kracht. Heer, zij hebben geloof. En zij brengen u eer. En een volharding is een geweldige getuigenis voor ieder gelovige, o Heer, hier in het Vrije Westen. Ik bid u, Heer, dat ook voor de christenen in het Vrije Westen, dat wij niet in slaap vallen, Heer, maar dat wij waakzaam zullen zijn. Dat zij mij zullen vasthouden in het ware geloof in Jezus Christus. Ik loof en ik prijs uw naam, Heer. Wees ons genadig en gebruik ons, o Heer, dat wij in dit land, in deze stad Nijmegen, een zegen mogen zijn. In de naam van Jezus Christus. Maar ik bid ook voor degenen die op dit moment nog aan zoveel dingen twijfelen, Heer. Zij die twijfelen aan uw woord. Zij die twijfelen aan uw goedheid. Wilt u ook tot hun hart spreken, Heer. Heer, zonder geloof kunnen wij u niet behagen. Wilt u wegnemen die twijfel. Wilt u wegnemen hier die twijfel in de naam van Jezus. Zijn er personen hier die zeggen, ik heb een twijfel in mijn hart, een onzekerheid. Ik had geen vertrouwen gehad in Gods woord. Maar nu ik dit gehoord heb vandaag, weet ik dat mijn geloof een verkeerd geloof is. Een geloof dat niet gebaseerd is op Gods woord. Een geloof dat niet onderbouwd wordt door Gods woord. En ik zie in dat ik op zoek moet gaan naar dat ware geloof zoals God gesproken heeft. Zijn er personen hier die zeggen, bid voor mij dat ik dat ware geloof mag bezitten. U mag uw hand opsteken, zodat wij met u mogen bidden. God zegen. Nog anderen misschien? Halleluja. Vader, dank u wel, Heer. Ook al is het maar één persoon, er is de moeite waard, o Heer, o God. Zoals iemand gezegd heeft, zelfs als er één persoon op aarde was, was Jezus bereid om dieper voor die persoon te sterven. En Heer, ik dank u, o Vader, voor degene die haar hand opgestoken heeft, o Heer. U wil met haar zijn. U wil kracht schenken, o Vader. Waar geloof, o Heer, om niet meer terug te vallen. Waar geloof om niet meer te twijfelen. Maar waar geloof om te blijven staan in Jezus Christus. Ik dank u, o Vader, dat wij met onze twijfels bij u mogen komen, Heer. En u weet er raad mee, Heer. En daarvoor in de plaats geeft u ons zekerheid. Daarvoor in de plaats geeft u ons hoop. En daarom, Heer, willen wij bouwen en vertrouwen op u. En ik dank u dat u ons de kracht zult geven in Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Amen. I'm
Thank you.